Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 84ste psalm en daarvan het derde en het zesde vers. Gemeente, wij luisteren naar het woord van God zoals we dat vinden in het boek Openbaring, het 14e hoofdstuk, de versen 6 tot en met 13. Openbaring 14, de versen 6 tot en met 13. En in aansluiting op de lezing van Gods woord zingen wij uit de 119e psalm, het 45e vers. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid.
En ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels. En hij had het eeuwige evangelie om te verkondigen dengenen die op de aarde wonen. En alle naties en geslacht en getaal en volk. Zeggende met een grote stem, vreest God en geeft hem heerlijkheid. Want uw ure zijns hoordeels is gekomen, en aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. En er is een andere engel gevolgd, zeggende, zij is gevallen Babylon, die grote stad, omdat zij de wijn des torens haar roerij alle volken heeft gedrenkt. En een derde engel is gevolgd, zeggende met een grote stem: indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn des torens Gods, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijn torens. En hij zal gepeinigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen en voor het Lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. En ze hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. Hier is de leidzaamheid der heiligen, hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide: schrijf, zalig zijn de doden die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid, en hun werken volgen met hen.
Het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Het 15e hoofdstuk, het 6e vers. De eerste Korinthebrief, hoofdstuk 15, en daarvan het 6e vers. Daar lezen wij het woord van de Heere. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het meerderdeel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen. We willen samen eerst de zegen van de Heere bidden over de bediening van zijn woord. We willen tot u komen, Heere, aan de morgen van deze tweede paasdag. Gisteren mochten we ook al in uw huis zijn. Gisteren mochten we ook het evangelie van uw opstanding al beluisteren. Wat dat betreft, Heere, hebt u al bemoeienissen met ons gehad en hebt u al werk aan ons besteed en hebt u ons de blijde klanken van het nieuwe, het eeuwige leven dat door de dood heen zichtbaar geworden is door de verdiensten van de Heer Jezus Christus, al laten verkondigen en beluisteren. Maar opnieuw mogen wij rondom uw woord samen zijn en opnieuw mogen wij horen wat gij ons in de boodschap van Pasen te zeggen hebt. Wat de vrucht van Pasen is, wat de uitwerking daarvan is, wat het blijvende resultaat ervan is, wat dat nu doet in het leven van mensen. O, de Heere Jezus heeft de vrucht van Pasen ontvangen toen hij ontslagen werd uit de banden van de dood en uit de gevangenis die hem gevangen hield. De Heere Jezus heeft het leven en de onverderfelijkheid zelf ontvangen. Hij heeft een naam ontvangen welke is boven alle naam. Hij is met eer en heerlijkheid gekroond. Groot en schitterend is zijn eer. En zo heeft hij de vrucht van zijn eigen werk, het loon op zijn eigen werk mogen ontvangen. Maar wat hij gedaan heeft en ook wat hij ontvangen heeft, dat blijft toch niet tot hem beperkt. Dat draagt toch verder vrucht, dat heeft, brengt zegen in veel wijder kring. Daar deelt toch ook zijn kerk in. Nu en eeuwig. Pasen, dat heeft toch ook consequenties. En als wij daarnaar mogen gaan luisteren, heren, met name wat het paasfeit doet in het leven van mensen, in hun leven en in hun sterven, dan willen wij u bidden om ons daarbij te leiden door uw Heilige Geest. Onze gedachten te ordenen, ons inzicht te geven in uw getuigenis, in spreken en in luisteren, ons zo te beheersen en te regeren, te leiden door uw Heilige Geest, opdat het door u geïnspireerde woord dat vanmorgen uit de Bijbel tot ons mag komen, ook in onze harten effect mag hebben. Uiteindelijk bent u, Heere, bent u, o Heilige Geest, de enige die dat woord van u ingang kan doen vinden in onze harten en die het tot zegen kunt stellen in ons leven voor het eerst of opnieuw. En zo zien wij ook nu tot u op. Och, schonkt gij ons, o Heere, de hulp van uw Geest. Mocht die ons op al onze paden, ook hier in de kerk, in ons spreken, in ons luisteren, in alles wat we doen, tot een leidsman strekken. Dan zullen we uw woord ook recht verstaan. Dan kunnen we het recht preken. Dan kunnen we het recht horen. Dan kunnen we het ook op de juiste wijze bewaren in de overleggingen van ons hart. En dan zult u uzelf ook niet onbetuigd laten als het gaat om het vrucht dragen van uw woord in ons leven. Vrucht in bekering, in geloof, in een hartelijk vertrouwen op u, in een schuilen bij u, in een onszelf overgeven aan u. Heere, geef dan dat deze kerkdienst, deze laatste paasdienst, ook een gezegende mag zijn. Door uw eigen tegenwoordigheid en door uw eigen werk. Ja, zegt de Geest, zo lazen wij het. Johannes kreeg opdracht om te schrijven en de Heilige Geest gaf er getuigenis aan. Ook het woord van vanmorgen staat geschreven. Het staat vast. Het is door uzelf opgetekend. En het heeft de eeuwen al verduurd. Alles wat er tegenop gekomen is en tegen ingebracht is, dat is verijdeld. En al die listen en al die lagen die tegen uw heilig woord bedacht zijn, ze zijn tot niets gekomen. Uw woord is er nog. Er zal ook geen tittel en geen jota van vallen. En al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Maar de Geest moet ook in ons hart nog getuigenis geven. Ja, zegt de Geest. Zegt u dat ook in onze harten, Heere, van het woord dat we vandaag mogen beluisteren. Zeg dat zo duidelijk en zo verstaanbaar dat wij het mogen leren zeggen met de dichter: ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zo moet het toch ook een keer komen dat wij echt met ons hart verstaan en met onze ziel opmerken en dat uw woord in ons leven zodanig een kracht is dat we er zalig door worden. Leid ons dan in al uw waarheid. En waar vandaag dan uw woord nog gebracht mag worden, Heere, wilt u er dan ook in meekomen en wilt u het dan overal tot rijke zegen stellen? Wilt u uw genade verheerlijken in deze wereld waarin zo weinig zichtbaar is van het feit dat het Pasen geweest is? Want dat is toch waar, Heere, voor het natuurlijk oog althans. Zoals wij kijken, zoals wij als mensen rondom ons kijken, dan zeggen we: o, wat blijkt het weinig dat het Pasen geweest is. Er zijn overal kerkhoven. En overal gaat de dood rond. En overal wordt getreurd en geweend en wordt rouw gedragen. En overal in de wereld is de pijn van de scheiding. En overal is de dood oppermachtig. En niet alleen die dood, maar ook de geestelijke dood. Wat is er als we om ons heen kijken aan een zondemacht en aan verderf en aan ongerechtigheid en aan vuilheid en aan schande. Wat is er veel, Heere, waarin blijkt dat de duivel echt de overste van deze wereld is en dat hij de macht heeft over vele, vele levens die hij gebruikt als willoze instrumenten in zijn hand. En wat is er ook in het leven van uw kerk veel wat er niet moest zijn. Wat een ingezonkenheid. Wat een geesteloosheid. Wat een krachteloosheid. Wat gering getuigenis van de hoop die in hen is. Wat een wereldsgezindheid. Allemaal doodsmachten, Heren. En dat is in strijd met Pasen. Dat is in strijd met het evangelie van Pasen. Als wij om ons heen zien, dan lijkt het wel alsof Pasen toch een geïsoleerd feit was wat geen vervolg heeft gekregen. En toch, voor wie je het geloof mag zien, zijn er toch ook weer duidelijke bewijzen dat dat werk van de Heere Jezus voortgaat. En overal, maar dat is vaak aan het oog onttrokken. Overal, maar daar slaat de wereld geen acht op. Overal waar een ziel naar u schrijdt en waar een hart leert hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, waar zonden beleden en beweend worden, waarom gerechtigheid gebeden en geworsteld wordt, waarop de Heere Jezus Christus gehoopt wordt, waar het hart roept, uitroept tot God die leeft en aan de ziel het leven geeft, daar is toch ook de paasvrucht. Heere, geeft dat die overvloediger mag gezien worden. En dat het in het leven van uw kerk meer en meer blijken mag. Geef ons, ook in ons land, een herleving van uw werk. Keer terug op uw eigen werk. Bezoek uw volk, Heere. Denk aan Sion's berg waar ge eertijds hebt gewoond. En verheerlijk uw naam en vergroot uw majesteit. En richt nog nieuwe tekenen op van het feit, o Heere Jezus, dat gij de levende zijt en dat gij op het pad des levens voortgaat en dat er door uw genadewerk mensen mogen worden getrokken onwederstandelijk en dat uw kerk mag worden vernieuwd en dat uw geest vaardig worden en dat zo alles nog meer en meer tot eer en verheerlijking van uw naam mag strekken. Laat dat alles, Heere, gezien, geopenbaard worden. Niet om enige gerechtigheid aan onze kant, maar alleen om Christus wil. En wil ons zo nog bezoeken met uw heil, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 103... het 8e en het 9e vers, Psalm 103. Het 8e vers, gelijk het gras is ons kortstondig leven. En 9, maar Heeren gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Onder de vele verschijningen van de Heer Jezus na zijn opstanding neemt de verschijning waar onze tekst vanmorgen van spreekt toch wel een bijzondere plaats in. Meestal verscheen de Heer aan een enkel persoon of aan een kleine kring van discipelen of van vrouwen. Maar in het woord van onze tekst wordt ons verteld van de verschijning van de Heer Jezus aan een groep van meer dan 500. Veel weten we daar niet van. Het is dat Paulus erover schrijft in dit 15e hoofdstuk van zijn eerste brief. En we vinden er ook wat van terug in het laatste hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. In vers 16 en 17 van hoofdstuk 28. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. Er wordt dan wel gesproken over de 11 discipelen, over de 11. Maar in het licht van wat er in onze tekst staat, lijkt het toch aannemelijk dat er meer dan die 11 bijeen geweest zijn. En dat deze verschijning de verschijning is waar onze tekst van spreekt. En u weet, in het evangelie lezen wij ook dat de Heer Jezus zijn discipelen opdracht gegeven heeft om na zijn opstanding naar Galilea te gaan. En dat de belofte daarbij gekomen is, daar zult gij hem zien. Dat woord had de Heere al voor zijn lijden en sterven aan zijn discipelen gegeven. Dat woord is door de engelen herhaald na de opstanding van Jezus. Als de vrouwen een ontmoeting met die engelen hebben, dan krijgen ze de opdracht om aan de discipelen te gaan boodschappen dat Jezus leeft. Maar tegelijk aan de discipelen de opdracht te herhalen dat hij hen voorgaat naar Galilea en dat ze hem daar zullen zien. Wel nu, daar in Galilea heeft de Heere zich vertoond en niet alleen aan de intieme kring van zijn discipelen, maar aan de veel bredere, de veel wijdere kring van deze meer dan 500 broeders. Wie waren dat dan? Ik geloof dat we dat mogen opvatten in de zin dat hier gesproken wordt van de discipelen in de meest ruime zin van het woord. Dat wil zeggen, allen die de Heere Jezus hadden leren kennen, die in hem hadden leren geloven. En die langs allerlei wegen, langs verschillende wegen ongetwijfeld waren gekomen, maar die allemaal in hem de beloofde, de zaligmaker hadden leren kennen. Allen van al deze mensen hadden een band aan hem gekregen, een geloofsband, een liefdeband. En zij hadden zijn zaligmakend werk in beginsel leren kennen. Er worden geen namen genoemd, maar dat hoeft ook niet. Wij weten uit de evangeliën van verschillenden buiten de intieme discipelenkring die tot de volgelingen van de Heere Jezus mochten gaan behoren. Ik denk aan Bartimeus, die eens als een blinde bedelaar aan de kant van de weg zat bij Jericho en die toen de Heere hem genezen had van zijn blindheid, de Heere ook gevolgd is op de weg. Ik denk aan Zacchaeus, van wie we lezen dat hij begeerig was om Jezus te zien. En toen had hij hem ontmoet en toen ontving hij hem met blijdschap in zijn huis. En toen heeft de Heere verklaard, heden is deze huize zaligheid geschied. Ik denk aan de vader van die jongen die als een bezetene, als een maanzieke jongen tot Jezus werd gebracht. En die man die uitriep in de grote nood van zijn leven, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Ik denk aan die zondares die op een gegeven ogenblik in het huis van Simon de Melaatse tot Jezus kwam, toen Jezus daar met zijn discipelen aanzat aan de tafel omdat hij daar genodigd was. En toen die zondares plotseling binnenkwam en achter Jezus ging staan om met haar tranen de voeten van Jezus nat te maken en om met haar haren zijn voeten droog te maken en die hem toen gezalfd heeft, van wie Jezus gezegd heeft, haar is veel vergeven, daarom heeft zij ook veel lief. Ik denk aan die vrouw die 12 jaar de vloed des bloeds gehad had en die van achteren tot Jezus kwam om de zoom van zijn kleed aan te raken in de vaste overtuiging dat als ik dat doen mag, dan zal ik genezen worden. En die straks naar huis gaat nadat de Heere Jezus tot haar gezegd heeft, uw geloof heeft u behouden. En zo zijn er nog veel meer te noemen die ons in de evangelie getekend worden als mensen die tijdens Jezus rondwandeling op aarde door hem gelokt, door hem getrokken, door hem gezegend, door hem gezaligd zijn. Mensen allemaal met hun eigen levensgang. Ze waren in vele opzichten ook helemaal niet met elkaar te vergelijken. Mensen met hun eigen bekeringsweg. Mensen met hun eigen nood en strijd en met hun eigen bevinding en ervaring. Maar hoe dan ook, ze waren allen tot de Heere gekomen. Niet met een wondergeloof alleen. En zeker ook niet met een tijdgeloof. Maar met een waarachtig geloof. En zo hadden zij hem leren kennen. Niet alleen als de redder van hun aardse leven, als degene die genezing bracht in hun ziekte, maar ook als degene die vergeving schonk, die de kwaal van de ziel kon genezen. Kortom, als het gaat om die 500 en die meer dan 500, dan gaat het om die ganse gemeente die door de arbeid van de Heere Jezus en door de toepassende werking van de Heilige Geest gekomen is tot een waarachtig geloof. Wij weten van al die mensen hun omstandigheden niet. Ik noemde u er een paar, een stuk of vijf, denk ik. Maar het gaat hier om meer dan 500. Nou, van al die mensen wordt ons lang niet zoveel, lang niet alles verteld in de schrift. Dat hoeft ook niet, dat hoeven wij ook niet te beoordelen. De Heere kent degenen die de zijnen zijn. En hun namen stonden in de hemelen ingeschreven. Maar toch waren ze op aarde kennelijk ook bekend. Niet allemaal evenveel bekend, maar men wist van elkaar af. En toen de opdracht kwam dat ze naar Galilea moesten gaan, omdat ze daar de Heere zouden zien, en toen hebben ze allemaal die tijding gekregen. En toen zijn ze allemaal op die tijding gegaan. Om hun Heere en zaligmaker daar in Galilea op die berg waar Jezus hem bescheiden had te ontmoeten. Het gaat dus om naamloze mensen eigenlijk. Zo mag je het wel zeggen. Naamloze mensen. Ook al zal daar dan een Zacchaeus en een Bartimeus bij geweest zijn, maar die naam van die zondares en de naam van de vader van de maanzieke jongen en de naam van die bloedvloeiende vrouw zijn nooit bekendgemaakt. En zo heeft de Heere er toch zoveel. Zo zijn er toch zoveel onder hen die de Heere vrezen, die nooit naam hebben gekregen, die nooit bekend zijn geworden, beroemd, die in de wereld helemaal onbekend gebleven zijn en die misschien onder Gods volk ook wel niet eens zo'n naam hebben gekregen. Paulus heeft het over niet vele edelen, niet vele aanzienlijke, niet vele rijken, niet vele mensen met namen. Maar ik zei het al, hun namen waren bij God bekend. En dat is het punt waar het op aankomt. Ook vandaag nog. Of mensen van ons afweten, dat is het voornaamste niet. Maar of God ons kent. En dan bedoel ik niet in zijn alwetendheid, want dan kent hij natuurlijk elk mens en dan weet hij de diepste verborgenheden en de schuilhoeken van elk mensenhart. Dan kent hij al de geheimen van ons leven, goede en kwade. In zijn alwetendheid weet de Heere al die dingen. Nee, nee, zo bedoel ik het niet als ik het heb over de Heere kent degene die de zijnen zijn. Dan gaat het over dat kennen in liefde, dan gaat het over dat kennen waardoor zaligheid geschonken en ontvangen wordt. Dat kennen in die persoonlijke, tere, intieme verhouding waarin de Heere alleen tot de zijnen staat. Nou, zo waren deze mensen bij de Heere bekend. Naamloos waren ze. Eén ding is in ieder geval zeker. Zij worden in onze tekst op een bepaalde manier genoemd. Meer dan 500 mensen had er kunnen staan. Meer dan 500 personen. Meer dan 500 schepselen. Maar zo heeft de Heilige Geest het niet genoteerd. Er staat meer dan 500 broeders. En dat is een titel met een geestelijke inhoud. Toen in ieder geval nog wel. Een titel, een naam, een aanduiding met een geestelijke inhoud. Tegenwoordig spreken we veel te makkelijk over broeders. Iedereen is zowat een broeder. Maar ik geloof dat als we de Bijbelse term broeder noemen, dat we daaraan echt die geestelijke inhoud nog helemaal in mogen horen meeklinken. En dan is de term broeder een echte paastitel. Waarom? Nou, de Heere is begonnen zijn discipelen, zijn volgelingen, broeders te noemen na zijn opstanding. Voor die tijd deed hij dat niet. Voor die tijd had hij discipelen en die volgden hem, maar die noemde hij toen anders. Matteüs 10, vers 24 en 25 laat ons zien dat de Heere zijn discipelen lange tijd heeft bezien, heeft bekeken als en aangesproken als en behandeld als zijn knechten. Hij was de meester, zij waren de knechten. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Zo zag hij ze. Dat is een geweldig voorrecht als een mens die van nature een dienstknecht der zonde, eigenlijk nog een slaaf van de zonde, een onderworpene van Satan, nu door genade een dienstknecht van de Heere mag worden. Daar zit veel genade in als de Heere tot een zondeslaaf zegt, gij zijt mijn knecht. Maar het is niet het eindpunt. Het is niet de hoogste zaligheid. Daarna, ook nog tijdens zijn leven met hen op aarde, nog voorafgaande aan zijn lijden en sterven, Johannes 15, vers 14 en 15 laten het ons zien, is de Heere zijn discipelen met een andere naam gaan noemen. Ik heet u niet meer knechten, zegt hij daar, want een dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd. U voelt wel, dat is intiemer dan knecht. Daar zit in een relatie van knecht tot zijn meester en meester tot zijn knecht nog niet beslist het element van liefde en genegenheid. Dat zit daar nog niet in. Dat kan best een relatie zijn van een bepaalde vertrouwelijkheid, maar dat hoeft echt nog niet gepaard te gaan met liefde en verbondenheid. Knecht en meester, dat kan ook nog grote afstand inhouden. Maar als de Heere zijn discipelen vrienden gaat noemen, u voelt wel, dan komen ze dichter bij elkaar. Dan worden ze nader en hechter aan hem verbonden. Dan komt er dat element van genegenheid, van verbondenheid, van vertrouwelijkheid, vriendschap. En daar zit ook een stuk liefde in. Maar dat is nog niet het eindpunt. En dan komt het paasgebeuren. En dan is de Heere Jezus opgestaan uit de doden. En dan komt hij de vrouwen tegen die de boodschap van de engel al gehoord hebben en die op weg zijn om dat door te geven aan de discipelen. Matteüs 28 ligt ons erover in. En dan op hun weg naar Jeruzalem ontmoeten die vrouwen de Heere Jezus zelf. En dan herhaalt hij die woorden en dan zegt hij tegen die vrouwen, gaat heen en zegt, mijn knechten, nee, zo zou hij ze niet meer noemen. Gaat heen en zegt mijn vrienden, zo had hij ze genoemd in Johannes 15. Blijft hij op dat punt staan? Staat hij nog altijd in die relatie tot zijn discipelen? Nee, dan zegt hij, gaat heen en zegt mijn broeders. Voor het eerst, na zijn opstanding. Daarom zei ik, het is een paastitel. En dat is een geweldig wonder, gemeente. Want nog nooit, ja, ik heb het niet over de Heere Jezus voor zijn menswording, voor zijn vleeswording, maar na zijn vleeswording, na zijn komst in deze wereld, na zijn zo persoonlijke omgang met mensen hier op aarde, toen hij vlees van hun vlees en been van hun gebeente geworden is, is hij nog nooit zo heerlijk, zo verheven, zo groot geweest als na zijn opstanding. Hij is nu op de weg der verhoging. Eerder was hij altijd nog op de weg der vernedering. Eerder was hij de man van smarten. Eerder was hij verzocht in krankheden. Maar nu heeft God hem op de weg der verhoging geplaatst. En nu gaat Christus van de ene heerlijkheid tot de andere heerlijkheid. En nu gaat hij straks ten hemel in. Nu heeft hij de dood overwonnen. Nu is hij de levensvorst geworden. Nu steekt hij ver boven zijn discipelen uit. Te meer als we bedenken hoe zij zich rondom die dagen hebben gedragen tegenover hem. Was hun gedrag tegenover hem zo broederlijk, zo vriendschappelijk? Was hun gedrag tegenover hem een getuigenis van verbondenheid aan hem? Ze zijn allemaal ontrouw geworden. Ze hebben zich aan hem geërgerd en ze zijn van hem weggevlucht. Ze hebben hem allemaal verlaten. Wat een onbroederlijk gedrag. Wat een liefdeloos gedrag. En terwijl Christus heerlijk is, zijn zij wel heel ver beneden de maat gebleven en is de afstand tussen hem en hen schier onoverbrugbaar geworden. En toch, juist dan, zegt hij, boodschapt mijn broeders. Juist dan schaamt hij zich niet om hen broeders te noemen. Ligt daar niet een onuitsprekelijke genade in? Ligt daar ook niet goddelijke tere en zelfs ook borgtochtelijke liefde in? Hij had alle recht om ze te verstoten, omdat zij hem ook verstoten hadden in feite. Hij had alle reden om zich van hen af te keren, hen de rug toe te keren, ze hadden dat met hem ook gedaan. En in plaats dat hij hen geeft wat ze verdiend hebben, in plaats dat hij hen hun loon geeft, hun verdiende loon, in plaats dat hij zijn gramschap hen doet blijken, gaat hij zijn bijzondere liefde aan hen openbaren en gaat hij ze met zich meetrekken door ze die naam te geven. Broeders. Niet slechts vrienden, niet alleen maar knechten, maar broeders. Ik zei, hij trekt ze op die manier met zich mee. Want wat is dat dan, als zij broeders van de Heere Jezus mogen zijn? Dan staan ze in een nog nauwere relatie dan toen hij hen vrienden noemde. Want nu zijn ze familie van hem geworden. Nu zijn ze in hetzelfde gezin geplaatst waar hij oudste broeder is. Nu zijn ze in Gods familie opgenomen. Broeders, zegt hij. En hij is Gods eigen zoon. Als ze zijn broeders zijn, zijn ze tegelijk kinderen Gods. Niet langer verloren, niet langer ver van huis, maar door hem teruggebracht, thuisgebracht, met God verzoend. Hoe is dat dan gegaan? Kijk, daar komt de paaskracht van de Heere Jezus nou in openbaar. Hij gaat in hun leven al die doodsmachten overwinnen. Het was al genade, zei ik, dat ze knechten mochten worden. Het was nog meer genade dat ze vrienden mochten zijn. Het is nog grotere genade dat ze broeders mogen zijn. Het is pure genade. Maar hoe zijn ze dan overgebracht in dat huisgezin Gods? Hoe zijn zij die van nature in het huisgezin van de vorst der duisternis terecht thuis hoorden en die daar ook blijk van gegeven hebben, zo vaak en zo pas ook nog, toen ze de Heere verlieten in ergernis en toen ze hem de rug toekeerden en toen Petrus hem verloochende en zei, ik ken die mens niet. Hoe zijn deze mensen, die van nature kinderen des toorns zijn, die doen de wil des vleeses en der gedachten, hoe zijn ze broeders van Christus geworden en opgenomen in het huisgezin Gods? Dat is alleen door die levendmakende en door die levensvernieuwende kracht die ook in Christus opstanding tot openbaring gekomen is. Hij heeft hen getrokken uit de duisternis. Getrokken moest wel tot openbaring gekomen is. Hij heeft hen getrokken uit de duisternis. Getrokken moest wel, want er waren krachten die tegenwerkten. In hun eigen verdorven bestaan deden ze niet anders dan tegenwerken en terugtrekken en onwillig zijn. Maar hij overwon. Hij overwon. Hij overwon die weerstand en die tegenstand en die onwil en die weerbarstigheid. En hij maakte zijn volk zeer gewillig op de dag van zijn heerkracht. Het is aan hem en aan zijn genade te danken. Als een vijand een vriend, nee, als een vijand een broeder mag worden. Gemeente, is dat in uw leven ook gebeurd? Dat wij getrokken zijn door de onwederstandelijke kracht van Christus die hij oefent door zijn Heilige Geest. Waardoor de vijandschap die er in ons aller hart van nature aanwezig is, de onwilligheid, het verzet, het ongeloof, de boosheid, waardoor al die krachten in beginsel zijn overwonnen, toen namelijk de liefde Gods in het hart werd uitgestort. En toen namelijk een mens ontdekt aan zijn nood en aan zijn ellende tot God ging roepen omdat hij de Heere niet meer kon missen. Maar omdat hij, en dat is vaak nog onbewust wat de beleving ervan betreft, en je zou het die naam zeker nog niet willen geven, maar omdat er toch liefde Gods, liefde tot God in het hart gekomen is. En als daar van de Heere Jezus gesproken wordt, dan gaat het hart naar hem uit. En als er van de gerechtigheid Gods gesproken wordt en je weet en je ontdekt dat je die mist en dat je die niet missen kunt om recht voor God te kunnen bestaan, dan komt er een honger en een dorst naar die gerechtigheid. En als je het inleeft wat je bent van nature, vreemdeling van God en vervreemd van de genade Gods en buitenstaande, geen hoop hebbende en geen verwachting in deze wereld. En het wordt dan geopenbaard dat er een weg is ter ontkoming. En dat er een zaligmaker is die zich gegeven heeft tot in de dood. En dat er leven is door het geloof in hem. Wordt er dan niet wat wakker in de ziel? En trekt dat evangelie als een onweerstaanbare kracht dan niet zo'n mens naar dat voorwerp van het geloof, de Heere Jezus Christus, heen? Is er dan niet die overgang uit de duisternis naar het licht? Vallen dan niet de schellen van de ogen? Doet de Heere dan niet smaken dat zijn woord een kracht tot zaligheid is? Vertroost hij de ziel dan niet met zijn inkomst en met zijn woorden? Kijk zo, zo krijgt die broedernaam inhoud. Alle die zo, langs welke weg dan ook, getrokken zijn. Of dat nou de weg van Bartimeus was die aan de kant van de weg zat en die bedelde. En toen de Heere Jezus langskwam, bedelde hij. Zone Davids, ontferm u mijner. En hij liet niet af. Hij hield niet op, ook toen de mensen tegen hem zeiden, stil joh, zwijg, hij luistert toch niet naar je. Toen riep hij te meer, Zone Davids, ontferm u mijner. En zo is deze man door de Heere geroepen, getrokken, een broeder gemaakt. Of Zacchaeus, en die had het toch zo laag erbij laten zitten. Die had gestolen, die had bedrogen en die stond slecht bekend bij het volk en terecht ook. Die stond ook slecht bekend bij God, maar er kwam wat in zijn leven waardoor het anders werd. Hij kwam in zijn leven waardoor het alles anders werd. De Zoon van God en hij bewees zaligheid aan Zacchaeus. En Zacchaeus werd overgebracht in het huisgezin Gods. En of het nou de weg van die bloedvloeiende vrouw was, die veel geleden had en die al het hare ten koste gelegd had, die uitgewerkt was en die aan de kant gezet was en die aan het eind gekomen was en die moedeloos en hulpeloos en wanhopig geworden was. En toen zij hoorde van Jezus, was er nog maar één hoop in haar leven: als ik de zoom van zijn kleed zou raken. En zij werd ook overgebracht in dat huisgezin Gods. Hoe het dan ook is, langs welke weg het ook gaat, als het maar door die onwederstandelijke kracht van de levende Christus in ons leven gebeurt, gemeente, en dan krijgt die broedernaam inhoud, dan is het maar niet een formele aanduiding die we in de kerk voor elkaar gebruiken, maar dan is het een aanduiding waarin spreekt dat we een even dierbaar geloof in diezelfde zaligmaker gekregen hebben. Nou, in die kring verschijnt de Heer Jezus. Wat heeft dat voor die mensen betekend? Ja, dat is niet de eerste vraag. Dat mogen we wel vragen en dat is ook een hele belangrijke vraag. En dat is ook een vraag waaruit we een aantal toepassingen kunnen maken. Maar de eerste vraag is niet: wat heeft het voor die meer dan 500 broeders betekend? Wat is dan de eerste vraag? Wat dit voor de Heer Jezus betekend heeft. En dat heeft heel veel voor hem betekend. Dat hij hier te midden van een kring van meer dan 500 mag verschijnen. Ik zou zeggen, dat is de verschijning na Pasen geweest. Voor de Heere Jezus had dit meer inhoud, meer betekenis, gaf dit de Heere Jezus meer blijdschap dan een ontmoeting met Petrus of een ontmoeting met de elfen of een ontmoeting met Maria Magdalena of een ontmoeting met anderen. Deze ontmoeting, waarin hij heel zijn volk, zoals dat er toen in Palestina was, waarin hij heel zijn volk ontmoet, is voor Christus het hoogtepunt geweest. Hier heeft hij ze allemaal bij elkaar. Denk nog even terug naar die tijd voor zijn sterven. Hoe het toen was. Toen werd de kring almaar kleiner. Er was een moment dat velen niet meer met hem wandelden. Nou, die hadden dan ook geen echte band aan hem, maar ze lieten hem dan toch in de steek. Deze reden is hard, wie kan haar horen, en ze gingen weg. En de kring werd kleiner. Er waren er die de Heere vertrouwden en die hem vreesden, maar toen het er helemaal op aankwam en toen hij de pers moest gaan treden, toen bleef hij helemaal alleen. Judas viel af, die hoorde er eigenlijk ook niet bij, maar hij had er dan toch 3 jaar lang wel bij gehoord, in die zin dat hij ook tot de kring behoorde. Maar erger is dat Petrus afvalt. Is dat de Heere hem vasthoudt, maar hij zou zijn afgevallen en dat definitief. En die discipelen gingen weg. En die vrouwen, die stonden dan weliswaar van verre, maar dan toch van verre. Het lijkt erop alsof hij niemand overhoudt. In die dagen hoor je van Zacchaeus ook niks. In die dagen hoor je van Bartimeus niets. In die dagen hoor je van niemand wat. Hij moet de pers alleen treden. En het lijkt alsof hij ze allemaal kwijt is. En alsof al de arbeid die hij zich getroost heeft tevergeefs is. En als het dan Pasen geweest is, en als God, en zo zegt de Hebreeënbrief, de grote herder der schapen uit de doden heeft wedergebracht, wat zien we dan gebeuren? Dat die herder die geslagen is en die door al zijn schapen verlaten is, dat die herder zijn schapen stuk voor stuk, één voor één, weer gaat opzoeken. En dat die herder ze gaat vergaderen. De vrouwen, Maria Magdalena, Petrus, de 10, later Thomas ook, en allemaal. Hij zoekt ze op, soms een enkeling, soms in een klein groepje. En hij brengt ze bij de kudde terug. Al die verloren, al die uiteengeslagen, al die beangstigde, al die benauwde schapen. Hij laat ze niet alleen, hij laat ze niet verkommeren, hij laat ze niet verkwijnen. Hij brengt ze terug, de grote herder der schapen. En nu heeft hij zijn kudde. Meer dan 500. Een herder kan zich zeer verheugen over één schaap dat verloren was en dat hij teruggeeft. Maar een herder verheugt zich meer over 500 en meer schapen die verloren waren en die hij nu teruggeeft. Meer dan 500. Dat is toch heel wat, nietwaar? Meer dan 500 die door een waarachtig geloof aan hem verbonden zijn. Meer dan 500 die door zijn arbeid het leven ontvangen. Meer dan 500 die nou overgebracht zijn in dat huisgezin Gods. Meer dan 500 waarvan hij zeggen mag, ze zijn mijn broeders. En waarvan God zegt, ze zijn mijn kinderen, mijn zonen en mijn dochters. Wat betekent dat voor de Heere Jezus? Dat betekent dit, dat nu het tarwegraan in de aarde gevallen is en zijn leven gegeven heeft, gestorven is, het veel vrucht draagt. Hij ziet ze hier voor zich en hij heeft een band aan elk van hen afzonderlijk. Wat betekent dat, dat hij in het midden van die 500 en meer mag staan? Dat is, dat betekent dat zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld heeft en dat hij nu zaad ziet. Dat betekent dat het woord van de profeet in vervulling gegaan is. Dat hij velen rechtvaardigen zal. Dat hij de zonde van velen dragen zal. Nee, nee, zijn werk is niet te vergeefs. Hij heeft zijn kracht niet nutteloos en ijdel besteed. Christus te midden van zijn verloste volk. Christus te midden van zondaren die uit en door hem de zaligheid ontvangen en verkrijgen. En dat geeft hem vreugde. Dat geeft hem onuitsprekelijke vreugde. De beloften Gods worden vervuld. Het leven door hem verworven wordt uitgedeeld. En wat heeft de Heere Jezus toen in die kring gedaan? In die kring van meer dan 500 broeders. Is dat zomaar een verschijning geweest? Heeft hij zich laten zien? Heeft hij zijn handen laten zien, zoals bij Thomas, om te bewijzen dat hij waarlijk degene was die gestorven was? Mochten ze de littekenen in zijn handen zien? Heeft hij zijn voeten laten zien om de littekenen daar te tonen en te bewijzen dat hij waarlijk leeft? Ongetwijfeld is dat ook gebeurd. De Heere Jezus heeft bewijs geleverd van het feit dat hij leeft. Want hij gaat die 500 gebruiken als zijn getuigen. Daarom staan ze ook in die rij die Paulus in 1 Korinthe 15 opnoemt, waarin het allemaal opstandingsgetuigen zijn. Maar de schrift laat ons weten dat de Heere Jezus nog meer gedaan heeft dan alleen maar aan die mensen zich vertonen en bewijzen dat hij de levende is. Wat staat er dan in de Bijbel? Ik denk aan twee psalmen. De 40ste en de 22ste. In de 40ste psalm wordt over deze ontmoeting van de Heere met die meer dan 500 broeders gesproken. En in de 22ste psalm net zo goed. U zegt, nou dat begrijp ik niet. Psalm 40 is een messiaanse psalm, nietwaar? Wat er in die 40ste psalm staat, dat passen we voor een deel zonder enige aarzeling op de Heere Jezus toe. Dat doen we omdat de schrift dat zelf ook doet. Ik denk aan die woorden in vers 7 bijvoorbeeld. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie, ik kom. in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen en uw wet is in het midden mijns ingewands. Nou, niemand aarzelt bij de vraag wie dat zegt, wie hier aan het woord is. Dat is David, jawel, maar dat is de Christus door David. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hebreeën 10 legt die woorden inderdaad in de mond van de Heer Jezus. Een messiaanse psalm. Christus is aan het woord in deze 40ste psalm. Hij is het die de lust, die lust heeft om het de wil en het welbehagen des Heren te doen. Hij is het in wiens hart, in wiens ingewand Gods heilige wet is. Nou, maar als dat van de Heer Jezus gezegd wordt, waarom dan niet vers 10? Waarom dan niet dat vers dat zegt, ik, dezelfde die zei, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harte. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Daar staat het wat de Heer Jezus gedaan heeft toen hij in die meerkring van meer dan 500 broeders in die grote gemeente verscheen. En zo ook in de 22ste psalm. En weer is niemand het met mij oneens als ik zeg dat de 22ste psalm een psalm is die van de Messias spreekt. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wiens klacht is dat? U hoort het toch, dat is het woord van de Heere Jezus. Hier profetisch door David geschreven. Verderop ook, als het gaat over de klederen van de Heer Jezus die verdeeld worden en waarover het lot geworpen wordt. Over wie gaat dat? Over Davids kleren? Dat is toch duidelijk een woord dat in de mond van de Heer Jezus past. En al dat lijden dat in deze 22ste psalm beschreven wordt, waarin hij getekend wordt als de man van smarten, als een worm en geen man, een spot en smaad van mensen, als iemand wiens kracht verdroogd is als een spotscherf en wiens tong kleeft aan zijn gehemelte, gij legt mij in het stof des doods. Dat is toch allemaal Davids zoon, dat is toch de Heere Jezus Christus. Maar dan ook het slot van die psalm, waarom dat niet op de Messias betrokken? Verlos mij uit des leeuwen muil en verhoor mij van de hoornen van de eenhoornen. Zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen in de tegenwoordigheid van hen die hem vrezen. Daar staat het opnieuw. Wat de Heer Jezus in die grote gemeente in de kring van zijn broederen gedaan heeft. Gods naam vertellen. Of zoals Psalm 40 dat zegt, de gerechtigheid en de waarheid van de Heere vertellen. Dat heeft hij gedaan. En dat kunt u toch begrijpen als hij de oudste broeder is die deze broeders ontmoet. Over wie heeft de oudste broeder het liefst? Van wie vertelt hij die andere broeders het liefst? Van zijn vader. En van de gerechtigheid en van de waarheid en van de trouw en van de liefde en van de beminnenswaardigheid en van de naam van zijn vader. Wat doet hij het liefst in de kring van zijn broeders en samen met zijn broeders? Gods lof bezingen. De deugden Gods verkondigen, want ze moeten het weten wat ze aan hem als oudste broeder, maar ze moeten het ook weten wat ze aan hem die hun vader door Christus geworden is te danken hebben.
Hij verkondigt in die kring wat de vruchten van zijn opstanding is. Wat de overeenkomst is die gesloten is tussen de Vader en de Zoon. Hij laat weten dat de toorn Gods nu definitief gestild is. En dat God in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. Hij laat weten dat de Vader hem opgewekt heeft tot hun rechtvaardigmaking. Hij laat weten dat het alles vrucht is van eeuwige, soevereine en vrije genade, dat het begon in de eeuwigheid, eer iets van hem begon te leven, dat de Vader toen al zijn hart op deze broeders, die toen nog vijanden waren, gezet had, en dat zijn Vader hen lief gehad had met een eeuwige liefde, en dat zijn Vader hen in de stilte van de eeuwigheid, in de raad des vredes, aan de Zoon gegeven had, en dat hij ze bewaard heeft in de naam des Vaders, allen die zijn Vader hem gegeven had. En zo is hij bezig geweest in de kring van die broeders om de gerechtigheid en de waarheid Gods te verkondigen. Zo heeft hij, en dat begint Johannes in het evangelie dat hij geschreven heeft te zeggen, zo begint hij de Vader te verklaren. Dat kon niemand anders. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. En zo is de Heer Jezus in de kring van deze broederen bezig geweest als de hoogste profeet. Die gesproken heeft van God en van de gerechtigheid en van de deugden Gods. En hun hart is opgesprongen van blijdschap toen zij hem, hun oudste broeder, zo vol overtuiging en vol liefde en vol genegenheid naar hun toe hoorde spreken over God en over de deugden Gods. En het heeft in hun ziel iets wakker gemaakt. En omdat hij zijn Vader hartelijk lief heeft, leert hij hen ook zijn Vader hartelijk lief hebben. En hij laat het ze weten, de Vader zelf heeft u lief. En dan denk ik in de lijn van Psalm 22 dat die bijeenkomst geëindigd is. Met het lofzingen. Komt, zegt hij tegen zijn broeders. Maakt God met mij groot. Verhoogt, verheugt met hart en stem. De nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. En hij heeft het ze bekendgemaakt. Dat dankzij zijn verdiensten en nog meer dankzij zijn vaders eeuwige verkiezende liefde nu wederhorigen. En dan klinkt er een echo in hun ziel. En dan moeten ze dat beschaamd toestemmen en toegeven. En dan ervaren ze, dat is waar, wederhorigen. Dat zijn we en zo hebben we ons betoond en dat zijn we gebleken. Maar nochtans, wederhorigen, mogen u terugkeren tot die God en mogen u eeuwig bij hem wonen. En de geest gaf er getuigenis aan in hun binnenste. Zo heeft Christus het daar in die kring voor die meer dan 500 tot echt paasfeest gemaakt. Paasfeest, dat is dat we wat van de deugden Gods gaan verstaan. En dat we God aan het werk zien tot verlossing van zondaren. Paasfeest, dat betekent dat we ons leren verheugen in het eenzijdige, in het volkomen werk van een drie-enig God. Paasfeest, dat betekent onder andere ook dat we er door de Heilige Geest meer en meer bewustzijn van krijgen. Dat de vrucht van het werk van de Heer Jezus in sterven en opstanding is. Dat God in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. Hebt u zo wel eens onderwijs ontvangen van Christus als hoogste profeet, als oudste broeder? En heeft hij zo in uw leven ook al is wat gedaan in het verklaren, in het bekendmaken, in het aanwijzen en aanprijzen van de Vader en van zijn deugden? En hebt u er zo wel eens wat van gezien? Ja, wat maar. Een deeltje nog maar. Wat van gezien waar de zaligheid van de kerk vast in ligt. Niet in iets van ons, niet in, ook niet in gevoeligheden en belevingen van de kant van de mens. Maar in het eenzijdige, in het onvoorwaardelijke, in het goddelijke werk van de drie enigen. Of staan wij nog helemaal voor eigen rekening en horen we nog in die andere familiekring? Terwijl er toch zo'n grote zaligheid te verkrijgen is. Wat is het aan de andere kant ook triest, nietwaar? Dat hij nou verschenen is in een kring van meer dan 500 broeders. Dat was heel wat. En als je nagaat dat elke zondaar die wedergeboren en tot bekering gebracht wordt, een kleinoot is, een geweldig wonder is, en dat één ziel meer waard is dan de ganse wereld. Als je het zo bekijkt is het heel wat. Meer dan 500. Maar er waren er nog veel meer die er niet bij waren. Omdat ze niet tot die kring van broeders behoorden. Omdat ze nog altijd vreemdelingen, buitenstaanders, zelfs vijanden waren. En tot hen was dat heil ook gebracht in de prediking. Aan hen was het ook verkondigd. Maar er was geen plaats voor. Ze verkozen de zonde boven de gerechtigheid en de dood boven het leven. En hoeveel van ons doen dat met hen? Zijn we dan niet de ellendigsten onder de mensen die leven onder de klanken van het paasevangelie, maar die er innerlijk vreemd van gebleven zijn en in wier leven de dood nog heerst en oppermachtig heerst? Zou u er dan niet eens werk van gaan maken om de Heere ernstig te zoeken en hem van harte te smeken? Maar wat is aan de andere kant dat volk? Dat broedervolk rijk gezegend. Ze horen het geklank, ze kennen de stem van de herder deze schapen. En als hij dan hun herder is, en dat is hij. En zo hebben ze hem ook leren kennen toen hij erop zocht en toen hij ze bij die kudde bracht. En als hij nu in het midden van hen verschijnt, dan verschijnt hij als de herder in het midden van zijn kudde. Als hij dan de herder is, dan zal hij ook wel waarmaken wat verder in de schrift van hem geschreven staat. Als psalm 40 in hem vervuld wordt en als psalm 22, zowel wat het lijdensgedeelte als wat het heerlijkheidsgedeelte in hem vervuld wordt, dan wordt ook de 23ste psalm in hem vervuld. Ten einde toe. Wat bedoel ik? Nou, onze tekst zegt het toch. Paulus noemt deze mensen allemaal op als getuigen van de opstanding van Christus. Daar werd aan getornd, dat werd betwist in Korinthe. Er werd de twijfelvraag gesteld, de Heer Jezus is waarschijnlijk wel helemaal niet opgestaan. Dat is vandaag de dag nog net eender, maar dat zij dan zo. 1 Korinthe 15 is echter geschreven als een welsprekend getuigenis dat het wel zo is. Jezus is wel opgestaan. En Paulus zegt, vraag het maar aan Jacobus en aan Cephas. Vraag het maar aan die meer dan 500 die hem toen gezien hebben. Ja, je kunt het bij de meesten nog navragen, zegt Paulus. Want de meesten leven nog. Hoewel niet allemaal. Er zijn er uit die kring weggevallen. Gestorven. Gestorven. Ja, gestorven. Maar de apostel gebruikt met opzet een ander woord. En dat laat zien dat ook de 23ste psalm vervuld wordt. Want wat is er met die mensen nou gebeurd? Toen ze stierven, was hun sterven anders dan het sterven van zoveel andere mensen. En dat komt uit in het feit dat hun sterven een ontslapen was.
Oh ja, Gods kinderen moeten het ook nog meemaken dat ze door de poorten van de dood heen gaan. Wat dat betreft is er geen verschil tussen de goddelozen en de rechtvaardigen. De dood is tot alle mensen doorgegaan en u weet, er zijn maar een paar uitzonderingen. Henoch, Elia, maar dan is het ook op. De rest sterft. Hoe pijnlijk, hoe smartelijk, hoe angstig dat ook kan zijn. Hoeveel zorgen je er ook om kunt hebben, hoeveel verdriet je er ook bij kunt lijden. Als je denkt aan die komende dood die je verplicht om afscheid te nemen en los te laten. En als je het gaat ondervinden dat de banden gebroken gaan worden van de kant van hem of haar die sterven gaat. En van de kant van hem of hen die achterblijven, wordt dat ook ondervonden als iets pijnlijks en als iets smartelijks. Maar toch voor hen die in dat huisgezin Gods zijn overgegaan, is de prikkel eruit. Dat is niet altijd in één keer in de beleving zo, want er kan nog heel veel strijd zijn en de Heere is ook vrij in het verlenen van stervensgenade en in de mate en in het tijdstip waarop hij stervensgenade geeft. Maar toch is hun sterven anders. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Zo lazen wij in Openbaring 14. En dat is het. Er is een mogelijkheid om in de Heere te sterven. En dat gebeurt met die broeders. En toen voor die broeders uit de kring dat moment kwam, vroeg of laat, dat God de levensgeest ging losmaken en dat God zich ging laten gaan de weg van alle vlees en voor hen geen uitzonderingen. Toen was dat sterven een sterven in de Heere. Ik zeg niet dat ze toen allemaal in de kring van hun geliefden op een sterfbed lagen en dat ze rustig en vreedzaam de laatste adem uitbliezen. Het kan ook wel wezen dat sommigen van deze broeders ontslapen zijn op de brandstapel. Want het woord ontslapen en het woord in de Heere sterven garandeert niet een rustig, kalm en vreedzaam sterfbed te midden van vrienden en geliefden die om je heen staan om je nog wat hulp te geven in die uiterste ogenblikken. In de Heere sterven, ontslapen, dat gebeurde ook met Stefanus. Die behoorde misschien ook wel bij die kring van meer dan 500. Die was er misschien ook wel bij toen Jezus in de kring van die 500 Gods lof verkondigde. En toen is hij ontslapen, een van degenen waar Paulus dan op doelt. En hoe is hij ontslapen? Terwijl de stenen met kracht op zijn lichaam geworpen werden. Toen ontsliep hij. Wat is dan ontslapen? Dat is ingaan in dat eeuwig koninkrijk. Na de dood is het leven mij bereid. Wat is dan ontslapen? Dat is hier je ogen dicht doen. In het vertrouwen dat de Heere over lichaam en ziel waken zal. En ze straks een ogenblik later open doen aan de andere kant van de doodsjordaan. En hem aanschouwen die je ziel heeft lief gehad. Hem horen zeggen, komt gij gezegende mijns vaders. Wat is dan ontslapen? Dat is bij de Heere inslapen. En op zijn woord weer wakker worden. En hoe kan dat? Omdat de herder meegaat. Hij zal ze nooit begeven. Hij zal ze nooit verlaten. Ik zei als Psalm 22 vervuld wordt dan ook Psalm 23. En die psalm spreekt van de herder. En als de dichter, als het schaap de herder mag leren kennen, dan kan hij bij tijden zoveel vertrouwen en zoveel steun aan die herder hebben en zoveel zekerheid uit de trouwe zorg van die herder kennen en ontvangen. Die herder brengt hem toch bij tijden aan wateren der rust. Die herder, en dat weet dat schaap toch, weet toch de beste wijde plaatsen te vinden. En gaat hij hem voor om daar zijn ziel te laven. Die herder weet toch wat dat schaap nodig heeft als het verwond geraakt is. En als het een wond, een schade heeft opgelopen. Dan komt die herder toch met dat kruikje met zalfolie. Om de wond en de pijn in de wond te verzachten. En dan zegt dat schaap toch, gij zalft mijn hoofd met olie. Maar dan weet dat schaap ook, al ga ik door het dal van de schaduw des doods, ik zal niet vrezen. Want gij zijt met mij. Mijn herder is erbij. Ontslapen, dat is, ook als dat dal van de schaduw des doods betreden moet worden. Ook als de bange duisternis van de dood over de ziel valt. En Satan kan dan nog aanvallen. Oude zonden kunnen dan met nieuwe kracht nog weer terugkomen. Zodat ook op het sterfbed nog geworsteld en gebeden moet worden. O God, wees mij de zondaar genadig. Maar ontslapen is, ook al valt die duisternis van de dood en de bestrijding over je ziel, dan toch ondervinden, ook in dit dal, ook waar ik helemaal alleen ben, omdat niemand met me meegaat, ook in dit dal ben ik niet alleen, want gij zijt met mij. En zelfs in dat dal mag het schaap dan nog zijn treden in zijn voetstappen zetten. Gij zijt met mij. En als hij daarmee gaat, dan leidt hij door dat dal ook heen naar het andere eind. Naar het eind waarin het eeuwige leven en dat ongestoord en onverbroken het erfdeel zal zijn van al die broeders die zijn verschijning hebben lief gehad. Het lam, dan wordt de herder ineens zelf het lam. Het lam zal ze weiden. En dan is straks die schare ook compleet. Meer dan 500. Een schare die niemand tellen kan. Uit alle volken, geslachten en naties en tongen van deze aarde. En allemaal door diezelfde herder getrokken, één voor één. En door diezelfde God bemind van eeuwigheid af. En door diezelfde geest wedergeboren en bekeerd. En vernieuwd en gereinigd en geheiligd. Als je er niet bij hoort. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang. En wordt vervloekt. Maar als je er wel bij hoort, door genade. Maar het is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. Amen. Psalm 73, het 14e vers. Laten wij danken. Heere, we willen uw grote naam ootmoedig danken voor het feit dat het paasfeest is en dat dat verkondigd mag worden en dat Pasen vruchten draagt. Dat er broeders zijn, mensen die tot uw familiekring mogen gaan behoren. Mensen die door een waarachtig geloof aan u en aan uw Zoon Jezus Christus verbonden zijn. Mensen voor wie gij heil bereid hebt. Mensen die niet alleen in dit leven, maar ook in het sterven veilig zijn. U hebt uw volk, Heere, u vergadert uw volk. U stond te midden van die kring van meer dan 500. En straks, als alles volbracht is, dan is het een schare die niemand tellen kan. En ze zullen allemaal de herder, ze zullen allemaal het lam loven en aanbidden. En ze zullen samen met de oudste broeder ook God aanbidden. Heere, wat een genade dat dat nu echt gebeurt in deze wereld. Ook al lijkt het vaak alsof het er niet meer is. En al hebben we onze zorgen en al zijn we door allerlei ontwikkelingen in deze tijd ook echt bezorgd en hebben we daar alle reden toe. Maar het gebeurt toch. Het gaat toch door. De herder is nog bezig. De genade mag nog verkondigd worden. Er is nog plaats. Zondaren mogen nog genodigd worden. Het werk van uw geest gaat toch door. Heere, mag het ook in ons leven plaatsvinden. Mag het ook in ons leven doorgaan. Mag het ook ons bekend zijn. Wilt u het ons leren, ieder persoonlijk, zoals u als herder elk schaap afzonderlijk behandelt. Die bloedvloeiende vrouw en Bartimeus en Zacchaeus en allemaal apart. Trek ons ook daarbij. Geef ons ook daar deel aan. Breng ons ook in die kring. Houd ons ook binnen die kring. Schenk ook ons uw genade. Als we er buiten staan en buiten blijven staan, Heere, we hebben het zojuist zelf gezongen, dan vergaan we eerlang en worden vervloekt. Maar als we erbij mogen horen, ach, dan is er ook niets wat scheiding zal kunnen maken, zelfs in het uur van sterven niet. Dan mag het nog beleefd worden. Tot eeuwige verwondering en dankzegging. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt me op in zijn heerlijkheid. Amen. We zingen Psalm 49, het zesde vers. Thank you. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.